Ik wil met jullie samen nadenken over Handelingen hoofdstuk 2. We hebben vorige week gekeken naar de uitstorting van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag. Een bijzonder moment. En wat er gebeurt op die dag is dat de gemeente, de Nieuwtestamentische gemeente, geboren wordt. Dit is de geboorte van de gemeente. En dat is inderdaad een lang voorbereid plan van de Heere God door de eeuwen heen om uiteindelijk mensen uit elke stam, elke taal, elke huidskleur, elk volk, elk geslacht, elke familie uiteindelijk tot zichzelf te brengen. Om één groot mozaïek te gaan vormen van mensen die gelijkvormig zijn aan Jezus Christus. En die door de eeuwigheid zijn bruid zullen zijn. Ik wil met jullie graag een stukje lezen. We overlappen een klein beetje met vorige week, zodat we een aanloopje krijgen naar de tekst voor vanmiddag. Waarin we lezen hoe de eerste gemeente functioneerde. De gemeente is trouwens, als je dat vandaag op straat een beetje het woord kerk gebruikt, dan denken mensen vaak aan een soort instituut. De kerk als instituut. De kerk als zijnde een hiërarchie van priesters en paters en bisschoppen en uiteindelijk daarboven de paus. Dat is de katholieke kerk natuurlijk. Maar de kerk in de gemeente is vooral een organisme. En niet zozeer een instituut, maar een groep mensen. Wij zijn de kerk. Wij zijn de gemeente. Jij en ik zijn onderdeel van de gemeente. De kerk is niet zozeer een gebouw, het is niet zozeer een instituut, maar het is een groep mensen die wedergeboren zijn. Een groep mensen die de Heere geroepen heeft tot zichzelf. Nou, we gaan lezen uit Handelingen hoofdstuk 2. Toen zij dit hoorden, dit gaat over de menigte die de preek van Petrus gehoord heeft, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden toe aan de gemeente. Wat een heerlijk beeld van deze jonge gemeente in haar eerste liefde, eigenlijk in een staat van opwekking zou je kunnen zeggen. De Heilige Geest was uitgestort en dagelijks groeide de gemeente, dagelijks kwamen zij samen. In alle eenvoud van hart, in vreugde kwamen zij samen. Het is zeker een staat van opwekking hier die we zien in deze vroege gemeente. Nou, het zal niet altijd zo blijven, want in een aantal hoofdstukken komt er een vervolging en zal deze gemeente ook grotendeels verstrooid worden. Maar dit is zeg maar de eerste de eerste fase, de wittebroodsweken van de gemeente. En wat een heerlijke vrede en gemeenschap ervoer deze jonge gemeente. Ik wil met jullie samen nadenken over de gemeente. En ik wil een aantal vragen beantwoorden over de gemeente. Ik wil beginnen vandaag met een woordstudie over het woord ecclesia. Dat is het woord, het onderliggende woord voor gemeente in het Nieuwe Testament. Daarna wil ik vragen, is dit nou echt het begin van de gemeente? Of bestond de gemeente ook zodanig in het Oude Testament? Daarna de vraag, welke gemeente is nou de ware gemeente? Hoe zou je een gemeente vandaag kunnen beoordelen of het wel een ware kerk, een ware gemeente is? En hoe ziet een gezonde gemeente eruit? Nou, deze vragen willen we samen beantwoorden. Maar laten we beginnen met een korte studie over het woord ecclesia. Dat is het onderliggende woord voor gemeente in het Nieuwe Testament. Dat woord bestaat eigenlijk uit twee componenten. Ek betekent uit en klesia, dat komt van kaleo en dat betekent eigenlijk geroepen. Uitgeroepen is het woord als je de componenten neemt. Maar mensen gaan heel vaak in de fout door te zeggen eigenlijk, de essentie van de ecclesia, de essentie van de gemeente, is dat wij uit de wereld geroepen zijn. Is dat zo? Tuurlijk is dat zo. Maar de betekenis van een woord wordt niet bepaald door de betekenis van individuele componenten, maar door te kijken hoe wordt dit woord daadwerkelijk gebruikt in de eerste eeuw. Kijk, we hebben ook het woord walvis. Dat bestaat uit twee componenten, wal en vis. En allebei de componenten hebben niks te maken met een walvis. De walvis is in de zee en niet aan wal. En het is ook geen vis, het is een zoogdier. Dus als je het woord walvis in tweeën snijdt en de componenten gebruikt om tot een definitie te komen van dat beest, dan heb je het helemaal mis eigenlijk. Ja, dus je moet niet kijken naar de componenten, je moet kijken hoe wordt een woord gebruikt in de taal. Het woord holiday in Engels komt van het woord heilige dag, holy day. Maar als je in Engeland zegt, we're going on holiday, dan ga je op vakantie. Dan ga je niet een heilige dag in de kerk vieren. Dus we moeten oppassen dat als we zogenaamde woordstudies doen, dat we eerder kijken hoe wordt een woord daadwerkelijk gebruikt in de taal van de eerste eeuw. Niet zozeer naar de componenten van het woord. Nou, hoe werd dat woord dan gebruikt in de eerste eeuw? Nou, dat woord was eigenlijk gewoon een normaal begrip, een normaal woord wat gebruikt werd wanneer mensen samenkwamen. En dat hoefde niet eens religieus te zijn. Dat was gewoon als mensen voor een bepaald doel een samenkomst hadden, dan werd zo een groep die samengekomen was, die werd dan een ecclesia genoemd. Je ziet het bijvoorbeeld ook in Handelingen hoofdstuk 19. Volgens mij heb ik daar een sheet van. Ja. Als Paulus in Efeze is en een heleboel mensen samenkomen in dat grote theater in Efeze, dan wordt dat ook een ecclesia genoemd. Maar dat was beslist geen Nieuw-Testamentische gemeente die daar samenkwam. Dat waren gewoon mensen uit die stad die allemaal verzameld waren op één plek voor een bepaald doel. En dan komt er een ambtenaar en die wil eigenlijk dat protest wat plaatsvindt in die grote arena, wil die eigenlijk weer beëindigen. En hij zegt eigenlijk, als wij iets willen organiseren of iets willen besluiten, dan zal dat in een wettige vergadering, een ecclesia, over beslist worden. Ja? Dus hij zegt eigenlijk, er zijn kanalen via de besturen van deze stad, die in dit geval een ecclesia worden genoemd, die kunnen beslissingen maken over een en ander. Dus het woord ecclesia is gewoon een normaal woord. En Paulus, en andere schrijvers in het Nieuwe Testament geven dat algemene woord, wat in de volksmond op een bepaalde manier gebruikt wordt, die geven dat een nieuwe lading. Maken dat woord ecclesia tot een technische betekenis. Tot de samenkomst van gelovigen. De vergadering. De samenkomst. Dat is het woord voor gemeente. Dus de essentie van de gemeente is ook in het samenkomen. Je kunt wel op een eilandje, zeg maar, je eigen eilandje een christen zijn, maar God verlangt dat gelovigen samenkomen voor doeleinden die hij uiteindelijk in zijn woord heeft opgetekend. Paulus doet dit ook met andere woorden, hè? Bijvoorbeeld het woord agape. Dat kennen wij als de volmaakte liefde van God, goddelijke liefde. Maar dat woord betekende in de eerste eeuw eigenlijk helemaal niet goddelijke liefde. Het was gewoon een woord voor liefde. En Paulus neemt een woord uit zijn cultuur en hij legt daar een nieuwe christelijke lading in. Nou, wat ik ook wil benadrukken is dat het woord ecclesia twee keer in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor oud-testamentisch Israël. En ik zal die twee verwijzingen op het scherm zetten. In Handelingen 7 wordt er gesproken over de ecclesia in de woestijn. Dat gaat over het volk Israël toen ze door de woestijn heen ging. En in Hebreeën 2 wordt er geciteerd uit Psalm 22, waarin gezegd wordt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente, de ecclesia, zal ik uw lof zingen. Dat is de oud-testamentische samenkomst. Dus de vraag is dan eigenlijk: is er sprake van de gemeente in het Oude Testament? Met andere woorden, begon de gemeente van Jezus Christus met Adam en Eva, de eerste gelovigen? Of begon de gemeente met Pinksteren? En er zijn twee grote systemen, theologische systemen, die daar aan andere zienswijzen in hebben. Ja, de verbondsleer, die zegt eigenlijk: wij zien de gemeente als iets wat door de hele menselijke geschiedenis heen loopt en begint met Adam en eindigt, ja, in de eindtijd. De bedelingenleer of het dispensationalisme, die zegt eigenlijk: wij zien een onderscheid tussen de twee testamenten. Er is wel één volk van God, maar binnen dat ene volk van God lopen er twee stromingen. Een etnische stroming, Israël, en een geestelijke stroming, de Nieuwtestamentische gemeente. Ik ben overtuigd van die laatste visie, dat de gemeente niet zozeer in het Oude Testament aanwezig was, maar enkel in het Nieuwe Testament. Waarom zeg ik dat? Nou, ik heb een aantal redenen waarom ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen Israël in het Oude Testament en de gemeente in het Nieuwe Testament. En als je dat onderscheid behoudt, dan mag je dus ook een rol voor Israël in de eindtijd zien. Als je die twee samenvoegt, dan is er eigenlijk geen rol meer voor Israël in de eindtijd. Dus door gemeente in het Nieuwe Testament en Israël in het Oude Testament enigszins te scheiden, te zien als twee verschillende manieren waarop God werkzaam was, in het Oude Testament via een etnisch volk, in het Nieuwe Testament via een geestelijke gemeente, door die twee te onderscheiden, zeg je dus: de gemeente ontstaat op de dag van Pinksteren en geef je ruimte om in de toekomst weer etnisch Israël naar voren te brengen. Want we zien in het Oude Testament en het Nieuwe Testament dat de Bijbel zegt dat er in de toekomst nog een grote bekering zal plaatsvinden voor dat volk. Nou, waarom denk ik dat de gemeente pas begint op de dag van Pinksteren en niet met Adam en Eva? Ze waren natuurlijk wel gelovig, ja, ze waren ook wedergeboren, maar de gemeente is een speciale groep mensen van gelovigen in het Nieuwe Testament. Nou, je ziet bijvoorbeeld in de eerste helft van je Nieuwe Testament, de evangeliën, dat zijn 47% van je Nieuwe Testament, bestaat uit 4 evangeliën. Ja? In die bijna eerste helft van het Nieuwe Testament komt het woord ecclesia maar 3 keer voor. In de laatste 53%, vanaf het boek Handelingen dus, komt het 111 keer voor. Dus je ziet opeens een explosie van het gebruik van het woord ecclesia. En dat begint pas na de evangelie. Het begint met het boek Handelingen. Eén van die keren in de evangelie, alle 3 keren is trouwens gebruikt, Jezus is de enige die dat woord gebruikt, maar zegt hij in Matteüs hoofdstuk 16, ik zal mijn gemeente bouwen. Hij gebruikt de toekomstige tijd om te spreken over het bouwen van zijn gemeente. We lezen ook in Efeze hoofdstuk 2 dat de gemeente gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten. Je kan niet een aantal duizend jaar gemeente hebben en dan pas in de tijd van de apostelen dat het fundament gelegd wordt. Als de gemeente de hele menselijke geschiedenis omvat, dan zou Adam het fundament gelegd moeten hebben. Maar het is nu de 12 apostelen die het fundament leggen. Dus je begint altijd met het fundament en op basis van het fundament wordt er verder gebouwd. Dus dat is een argument voor het begin van de gemeente pas op de dag van Pinksteren. Ook zien we in Efeze dat de gemeente een geheimenis genoemd wordt. Iets wat in het Oude Testament nog niet bekend was, maar nu in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt door God via de pen van Paulus. We lezen ook in Efeze dat de gemeente een nieuwe mens genoemd wordt. Iets wat past bij het Nieuwe Testament. We lezen in Handelingen 11 dat Petrus terugkijkt naar de dag van Pinksteren en hij noemt het begin. Dus wat Pinksteren ook is, het is een begin. Het begin van wat? Het begin van de Nieuwtestamentische gemeente. En als laatste argument zien we dat als Johannes de Doper aan het dopen is in de Jordaan, als voorloper van de Heer Jezus, dat hij voorspelt dat Jezus mensen zal dopen in de geest tot één lichaam. Dat is een toekomstige realiteit. Voor al deze redenen, en ik zou dat misschien nog wel meer kunnen noemen, is mijn overtuiging dat we onderscheid behouden tussen Oud-Testamentisch Israël als volk, als etnisch volk en de Nieuw-Testamentische internationale gemeente in het Nieuwe Testament. En dat dus de geboortedag van de gemeente de dag van Pinksteren was. Nou, nu zijn er sinds de dag van Pinksteren zeker ook vele denominaties tot stand gekomen. En natuurlijk heel veel lokale gemeenten. Je vindt ze in principe over de hele aarde eigenlijk wel. Mensen die samenkomen in de naam van Jezus. Is elke gemeente een ware gemeente? Zou de Heer Jezus elke gemeente op aarde claimen als zijn gemeente? Kan je gewoon elke willekeurige kerk die zich verbindt aan de naam van Jezus, kan je die binnenlopen en verwachten, dit is een ware kerk. Nou, het is inderdaad zo dat heel veel kerken in elkaar verketteren, hè, beweren, wij zijn de enige ware kerk. Heel veel kerken beweren dat. Ik vind dat wel erg hoogmoedig, dat je beweert, ik ben de enige ware. En alles buiten onze lijntjes, dat is een valse kerk. Maar dat is de realiteit waarin we leven. Wat de Bijbel doet, is de Bijbel zegt, de Bijbel heeft ook lijntjes. De Bijbel zegt ook, er is een ware kerk. En trekt een streep en zegt, buiten die streep, buiten die lijn, buiten die cirkel die de Bijbel trekt, is er geen ware kerk. Is er een valse kerk. Zijn het alleen maar valse kerken? Maar de Bijbel trekt die lijn niet volgens de grenzen van denominaties. De Bijbel zegt niet, deze denominatie of deze groep denominaties, dat zijn de ware kerken en alle kerken daarbuiten, dat zijn valse kerken. Nee, de Bijbel trekt een lijntje om het evangelie, om de ware boodschap. En zegt, alle kerken die deze boodschap prediken, dat zijn ware kerken. En alle kerken die die boodschap niet prediken, dat zijn valse kerken. Ja? Dus de Bijbel trekt een lijntje om de ware persoon en de ware boodschap over Jezus Christus. Dat is de scheidingslijn tussen ware kerk en valse kerk. En dan kan het zo zijn dat ik in een andere denominatie zit, maar wij prediken dezelfde boodschap van het evangelie. Dan mag ik zo iemand, ondanks dat hij niet in dezelfde denominatie zit als waar ik in zit, ondanks dat hij misschien een andere naam op de gevel heeft van zijn kerk, maar ondanks dat onze organisatie ondanks dat we niet onder eenzelfde koepel van organisatie zitten, mogen wij elkaar toch als broeder en zuster ontmoeten en zien. Nou, ik heb dat eventjes een beetje in een tekeningetje weergegeven, een diagram. En ik heb daar ook een Bijbeltekst bij gezet. Galaten hoofdstuk 1, daar zegt Paulus, ik verwonder mij erover, hij zegt het tegen deze gemeente, dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Daar gaat het Paulus om. Niet zozeer wat is jouw denominatie, maar wat is jouw boodschap? Terwijl er geen ander is, er is maar één evangelie, zegt Paulus. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Dat is geen ware kerk. Daar waar de boodschap, waar het evangelie verdraaid wordt. En wat is het evangelie? Dat wij enkel door geloof, niet door onze werken, niet door wat wij bijdragen, niet door goede dingen die wij gedaan hebben, niet vertrouwende op onszelf, op ons eigen leven, op ons eigen bijdrage, op onze eigen goedheid, maar vertrouwend alleen op Jezus Christus, die gestorven is voor de zonde van de mensheid, ook voor mijn zonde, vertrouwend daarop alleen. Dat is de ware boodschap van het evangelie. Mensen die niet op zichzelf vertrouwen, niet op een kerklidmaatschap, niet op een doop, niet op iets wat zij gedaan of bijgedragen hebben, maar enkel op het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Dat is het evangelie. En daar waar een kerk die boodschap predikt en geen ander evangelie, daar vinden we de ware kerk. Dat is een ware kerk. Nu kan het zeker zo zijn dat ook in een valse kerk waar het evangelie niet gepredikt wordt, er toch gelovigen aanwezig kunnen zijn. We zeggen dus niet, oh, iedereen die in die kerk zit waar het evangelie verdraaid wordt, die gaat verloren. Nee, daar kunnen best wel mensen aanwezig zijn in zo'n kerk die ware gelovigen zijn. Dus laat ik dat ook eventjes benoemen. Ook willen we niet zeggen dat alle ware kerken altijd even bijbelgetrouw zijn. Ook binnen het spectrum van ware kerken die het evangelie duidelijk prediken, heb je meer zuivere kerken en minder zuivere kerken. Heb je meer bijbelgetrouwheid en minder bijbelgetrouwheid. Heb je meer gezondheid en minder gezondheid. Als je kijkt naar de kerken, de gemeenten die Jezus aanspreekt in het boek Openbaring, in het laatste boek van je Bijbel, Daar worden 7 gemeentes aangesproken. En 6 van de 7, daar heeft Jezus wel wat te corrigeren. Dus je hoeft geen volmaakte kerk te zijn om toch een ware kerk te zijn. Maar het feit dat je een ware kerk bent, betekent niet dat je een zuivere kerk bent. Of een gezonde kerk. Of een kerk bij wie Jezus niks op te merken heeft. Nou, hoe ziet dan een gezonde gemeente eruit? Daar komen we terug bij wat we gelezen hebben. Een omschrijving van die vroege gemeente. Soms hoor je wel eens, dat is vandaag heel erg populair, dat mensen eigenlijk teruggaan naar de kerkvaders. Want en je ziet ook heel veel mensen die vanuit het protestantisme ook weer ofwel richting katholieke kerk ofwel richting orthodoxe kerk gaan. En vaak is de reden waarom ze vanuit het protestantisme toch weer gaan verhuizen, is het feit, ja, die kerk is zo oud. Dat, ja, die zit gewoon zo diep geworteld in die vroege kerk, in die kerkvaders, in die eerste paar eeuwen. Daar moeten we het gaan zoeken, daar is het te vinden. De meest pure vorm van kerk zijn. En als ik dat hoor, dan vraag ik eigenlijk, moeten we ons eigenlijk niet richten op de handelingenkerk in plaats van de vroege kerk? Is dat niet de voorbeeldgemeente voor ons? Moeten we niet teruggaan naar Paulus zelf? Moeten we niet gewoon teruggaan naar Handelingen hoofdstuk 2? Om te kijken hoe wij vorm moeten geven aan onze gemeente. Wij gaan dus nog verder terug. Ik zou zeggen, het protestantisme, de kern van de protestantse overtuiging is dat wij zoveel mogelijk teruggaan, niet naar de historische kerk, maar naar de Bijbelse kerk, naar de handelingenkerk, naar de allervroegste kerk, naar het allerprilste begin. De dag van Pinksteren. En hoe de gemeente op die dag, in die opwekking functioneerde, zou eigenlijk een voorbeeld moeten zijn voor de kerk van alle eeuwen. Nou, wat zien we dan in die vroege handelingenkerk? We zien daar dat de gemeente 4 relaties heeft. De eerste is een relatie met God. Het is een gemeente die leeft in aanbidding. Een gemeente die op de knieën in gebed is. Dat is onze eerste en misschien wel onze belangrijkste relatie. Dat een gezonde kerk gericht is op God. God staat centraal. Hij is aan het woord. En dat komt vooral ook tot uiting in die tegenligger die onderaan de sheet staat. Dat is dat de Bijbel aan het woord is. Dat er aandacht is voor de apostolische leer. En dit is zo mijn verlangen en mijn hart ook voor de preekstoel hier. In deze gemeente, dat wij gewoon diep geworteld mogen zijn in het woord. Dat wij nauwlettend mogen zijn om de apostolische leer te kennen, te bestuderen, ervan overtuigd te raken en in de praktijk te brengen in ons leven. Dit is gewoon visueel ook gezien een groot verschil met de katholieke kerk. De katholieke kerk, die heeft op de plek waar hier de preekstoel staat, die heeft daar een altaar staan. En het hoogtepunt van de mis en de climax eigenlijk, het hoogste goed van de geloofsbeleving en de dienst, is het deelnemen aan die eucharistie, aan dat avondmaal. Ik wil niks afdoen van het avondmaal. Maar wat er gebeurde in de 16e eeuw, toen Maarten Luther zijn Bijbel ging lezen en Johannes Calvijn meegenomen werd in die overtuiging van Maarten Luther. En je ziet die hervormers van de 16e eeuw die aan de grondslag
van het protestantisme staan, dat zijn mensen geweest die teruggegaan zijn naar het woord. Die hebben alle tradities die door de eeuwen heen opgebouwd zijn, die hebben die eventjes aan de kant gezet en gezegd, weet je, dat zijn misschien mooie en goede dingen, maar waar wij interesse in hebben en waar wij overtuigd van willen raken, is wat staat in dit boek. Want dit boek is geïnspireerd. En de kreet die daaruit voortgekomen is, is eigenlijk sola scriptura. Dat betekent alleen de schrift, alleen de Bijbel. Alleen dit boek heeft uiteindelijk gezag. Alleen dit boek wordt de basis van onze overtuiging. Alleen dit boek is uiteindelijk belangrijk voor ons. En tradities zijn mooi en prachtige gebouwen zijn adembenemend mooi soms. En kunnen ons een bepaald gevoel geven en een bepaalde beleving geven. Maar uiteindelijk wat de essentie van een dienst zou moeten zijn, is dat het woord van God opengaat. En dat we gaan kijken, wat staat daar? En mijn streven is om week na week alleen te brengen, te prediken wat hier staat. En ik doe dat ook visueel. Ik heb het vandaag nu niet gedaan, maar dat was omdat ik geen tijd had om de sheets uitgebreider te maken. Maar normaal gesproken, als ik een punt maak, dan laat ik zien in de tekst met rode teksttype waar ik dat vandaan haal. Uit de tekst. Waarom doe ik dat? Om gewoon visueel aan te geven en consistent te laten zien dat het enige wat uit deze preekstoel gebracht wordt, direct terug te vinden is in de tekst. Ik wil geen menselijke ideeën brengen, hoe goed ze ook zijn, hoe behulpzaam ze uiteindelijk ook zijn. Uiteindelijk wat we hier willen doen is wij prediken uit de tekst. Wij prediken uit het woord. De apostolische leer staat centraal. En het onderwijs is zo belangrijk in een tijd waarin wij ook door internet en allerlei andere invloeden meegesleurd kunnen worden met de winden van leer die waaien. Er is nog nooit een tijd in de geschiedenis van de kerk geweest waarin mensen zoveel toegang hebben gehad tot letterlijk elke gedachtespinsel die uit het menselijk brein kan voortkomen. En wij hebben zo nodig om geankerd te zijn in de waarheid, want de waarheid maakt vrij. En daarom zijn we zo nauwlettend en bloedserieus. Dus mensen die mij niet goed kennen, die denken dat ik altijd bloedserieus ben. Buiten de preekstoel maak ik alleen maar grapjes. Maar als ik hier sta, dan ben ik bloedserieus. Waarom? Omdat dit zo belangrijk is, lieve mensen. Om geworteld te zijn in de waarheid. Want de Satan die verdraait creëert zijn verdraaiingen van leugens en hersenspinsels de wereld in. En wij kunnen weggesleurd, meegenomen worden, afdrijven van gezonde leer. Dus die focus, die relatie met God, is dat wij in aanbidding en in gebed leven. Die relatie met het woord, dat wij diep geworteld in de waarheid zitten. De relatie met elkaar, wat zien we daar in de handelingengemeente? Dat er gemeenschap is. Gemeenschap is niet samen koffie drinken en praten over het weer en over wat er in het nieuws plaatsvindt. Dat is allemaal goed en wel, maar gemeenschap is geestelijke gemeenschap hebben. Het is elkaar opbouwen in de Heer Jezus. Samen nadenken en delen wat het betekent om de Heer Jezus te volgen. En er is een stukje zorg die plaatsvond in die eerste gemeente. Je zou kunnen zeggen ook diaconaat. Dat is als er nood was, een financiële nood, dan brachten mensen hun middelen om in die nood te voorzien. Dat is geen communisme. Communisme is iets wat opgelegd wordt. Dit was vrijwillig. Mensen hadden een hart om ook de noden in de gemeente, om daarin te voorzien. En dan zien we de vierde relatie, en dat is onze relatie met de wereld. Wat we zien in die vroege gemeente is dat God dagelijks mensen toevoegde. Dat betekent dat ze zichtbaar waren. Dat betekent dat die boodschap gepredikt werd. Dat betekent dat het opviel. De gemeente viel op. Er was niemand in Jeruzalem die onwetend was over wat er gebeurde in deze gemeente. En nogmaals, dit is natuurlijk een bijzondere opwekkingsstaat die de gemeente hier heeft. Misschien niet iets wat constant en levenslang vastgehouden kan worden in die mate. Maar toch zou ik willen pleiten dat de Heer Jezus ons het zout van de aarde noemt en het licht van de wereld. En dat wij een taak hebben om zichtbaar te zijn. Dat het mensen zou moeten opvallen wat hier in onze gemeente samenkomsten gebeurt. Wat er in onze levens gebeurt. En dat het een impact maakt op onze omgeving. Dus deze vier relaties zijn belangrijk en moeten ook in balans blijven. Soms zie je dat deze uit balans raken. Gemeentes die zo opgaan in aanbidding. En de preek wordt eigenlijk ingekort. De preek wordt een leuk praatje. En de essentie van de samenkomst is muziek en aanbidding. En allemaal goed en wel. Maar uit balans. Mensen die niet gegrondvest worden in het woord van God. Maar ook links-rechts kan je uit balans zijn. Een gemeente die alleen maar bijbelstudie doet en alleen maar intern voor elkaar zorgt, maar eigenlijk zichzelf in een bunker heeft opgesloten om zich te beschermen tegen de wereld. En het is een gemeente die niet zichtbaar is. Of anderzijds een gemeente die met positieve enthousiasme de wereld intrekt en allerlei bekeerlingen maakt, maar uiteindelijk die mensen niet opvoedt in de Heer. Mensen kunnen niet groeien. Ze lopen eigenlijk vast en ze blijven oppervlakkig. En je hebt een enorme gemeente met consumenten. Mensen die vooral eigenlijk ontvangen. Maar niet mensen die groeien. En mensen die gaan dienen. En het gemeenteleven verrijken. Nou, dit is een moeilijke balans soms. En het is goed als wij naar onszelf kijken en nadenken. Hoe gezond is onze gemeente? Waar zijn wij uit balans? Waar zijn wij gebrekkig? Waar moeten wij gaan groeien? Is het in onze aanbidding en in ons gebed? Zijn we toegewijd om dingen gezamenlijk op de knieën tot de Heer te brengen? Zijn we toegewijd om God centraal te stellen in alles wat we doen en Hem de eer en glorie te geven die Hem toekomt? Zijn we geworteld in het woord? Of zijn we... Gebruiken we dat eigenlijk als ons slaapmomentje om toch even die nachtrust van zaterdagavond aan te vullen als de preek begint? Zijn we te veel gericht op onszelf en niet genoeg uitwaarts gericht om een wereld die stervende is, een wereld die afglijdt in de eeuwige afgrond, om die te redden? Of zijn we zo gericht op evangelisatie dat we niet eigenlijk toekomen aan de opbouw van het lichaam? Deze balans, deze vier relaties in balans, maakt voor een gezonde gemeente. Waar iedereen gezien en bediend wordt. Maar ook waarin we uitwaarts treden. Waarin we opwaarts kijken. En waarin we wortel schieten naar beneden.